Oeps, dacht ik. Ja, wat, hoe kies je nou, hè? En ik weet niet hoe jullie gekozen hebben, maar... Dan denk je misschien toch, ach, degene die minst op vakantie geweest is. Gunfactor. Waarom gun je iemand iets? Daarover gaat het, dat zien jullie. En na Elia, Maria, Petrus en Paulus vandaag een meet and greet met Jona. En dat is die inderdaad, die van de walvis. Die profeet die voor God probeerde weg te vluchten, wat natuurlijk niet lukt. En God die brengt hem gewoon weer terug naar het strand. En daar is hij dan. Jij moet naar Nineveh, Jona, dat had ik je toch gezegd. En dat heeft iets met die gunfactor te maken. Met wat Jona die burgers van Nineveh gunt. En met wat God Nineveh gunt. Nou, laten we maar noemen de G-factor. Om dat uit te leggen, moet ik een omweggetje maken. En die maak ik via deze man. Volkert van de G. Ook iemand die hier nog nooit iets van hem gehoord heeft. Iedereen heeft het op hem op dit moment. De hele week gaat het er al over en de week daarvoor ook al. Wat denken jullie eigenlijk? Moet hij worden vrijgelaten of niet? Wie vindt dat hij moet worden vrijgelaten? Er zijn er niet heel veel. En wie vindt dat hij niet moet worden vrijgelaten? Er zijn er ook niet heel veel. Ja, het is gewoon helemaal geen chocola van te bakken met jullie. Ik dacht even, toen ik dit opschreef, ik denk, een heel aantal van jullie zal het helemaal niet zoveel zeggen. Volkert van de G. Nou ja. Heel stel van jullie, 2002 hè, speelde dat. Die waren tussen de 2 en 6 jaar oud. Ik begon me dat een beetje voor te stellen. Ja, voelt wel grappig trouwens. Jullie in die luie broekjes en zo. Maar toen was het een hele schok in Nederland. Laat je dat vertellen. Als je er niet bij was of het half en half meegekregen hebt. Stel je eens voor dat Geert Wilders vermoord zou worden. En dan gaat het niet om wat je van hem vindt. Maar hoe dat zou aankomen. Dat zou een hele schok zijn. Ik denk dat Pim Fortuyn, degene die door Volkert van de G vermoord is, op het moment dat hij vermoord werd, populairder was dan Geert Wilders. En zijn aanhangers, en er waren er heel wat, die waren woedend. Want Pim Fortuyn is dood. En nu zijn ze nog kwaad. Want na 12 jaar komt zijn moordenaar vrij. En dat gunnen veel mensen hem niet. Hé, daar heb je het weer. De gunfactor. En hoe zit het eigenlijk met jullie? Wat gun je, Volkert van de G? Daarover gaat het deze dienst, over zoiets. Wat gun je iemand die het eigenlijk helemaal niet verdient? Want dat komt erbij. Want dat vroeg de Heere van Jona. Je denkt misschien, nou ja, waar gaat het hier om? Jona die moest naar Nineveh. Dat zegt ons niet zoveel. Maar dat was voor Jona veel gevraagd hoor. Nineveh, zo moet je het voorstellen, was de afschuwelijke hoofdstad van een verschrikkelijk land. Echt een verschrikkelijk land. En de naam alleen al, dan liepen de koude rillingen de mensen over de rug. Oh nee, Assyrië. Die moet je niet in de buurt hebben. Assyrië had de macht in die tijd. Ik zou niets weten, ik heb erover nagedacht waarmee je dat nou moet vergelijken tegenwoordig. Maar het was zo'n land wat slokte alle andere landen op. Een beetje Rusland nu, maar dan veel erger. Er kon geen land tegenop en iedereen zat bibberend te wachten. Wanneer komen ze hier? Wanneer krijgen ze zin in ons land? Ook in Israël. Ook Jona. En die Assyriërs die wisten dat van zichzelf. Ze zeiden, ha! Niemand die kan er tegen ons op. Wij doen lekker wat we willen. En dat deden ze ook. Ze deden lekker wat ze wilden. En alle middelen waren geoorloofd. En daarom was iedereen zo bang voor ze. Ja, liegen was nog niks. Moorden, roven, verkrachten, verkopen. Ze deden het allemaal. Als de legers van dat land, hè, waar Nineveh een van de grote steden was. Hele grote stad, hoofdstad. Als die legers in de buurt kwamen, brak er werkelijk paniek uit. Je hoorde het gedonder van duizenden paarden. En daarachter dansende strijdwagens. Nou, wij zouden zeggen, van het geluid van tanks, hè, zo. daar op zwaar bewapende krijgers. En die doden echt iedereen. Alles in iedereen die ze tegenkwamen. Massa's lichamen. Ontelbaar veel lijken. En wie er overbleef, die werd mishandeld. Verkracht, als slaaf verkocht. Kleine baby's werden achterloos tegen de muur vermorzeld. Dat waren de Assyriërs. Dat was een volk zonder medelijden. Weet je, Nineveh had een bijnaam. Bloedstad. En dat was het ook. Een bloedstad. Iedere Israëliet liepen de koude rillingen over de rug als ze aan Nineveh dacht. Ook Jona. En de Heere stuurde hem naar die stad toe. Naar die stad. Maak je gereed, Jona. Ga naar Nineveh, die grote stad, om er aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schrijnend. Nou ja, dat klopt. Dat klopt. Mooi zo, denk je misschien. Daar zal Jona geen probleem mee gehad hebben. Of misschien denk je wel, ja, als dat Jona eerst niet ging, dat was gewoon omdat hij bang was. Ja, zo'n stad, daar word je bang van. Ja, ze zullen je wat aandoen daar. Maar dat was niet de reden. Dat was niet de reden. Een profeet van de Heer moest wel vaker moeilijke klussen opknappen. En dat was Jona denk ik ook wel gewend. En Jona was het ook gewend als zijn opdrachtgever hem erop uitstuurde. Dan ging hij zelf met hem mee. Dat wist Jona wel. Hij vlucht niet waarom hij bang is. Omdat hij bang is. Hij vlucht omdat hij het de bloedstad niet gunt. Niet gunt, denk je misschien? Hoezo niet gunt? Hij moest die stad toch aanklagen? Ja, maar waarom eigenlijk? Waarom wil de Heere dat hij Nineveh aanklaagt? Alleen maar omdat de Heere Nineveh nog een kans wil geven. Dat wist Jona. Anders had hij Jona helemaal niet gestuurd. Dan had hij gewoon gelijk die stad weggevaagd. Maar hij stuurt Jona. En Jona denkt, nog een kans geven. Die bloedstad. Maar dat gun ik ze niet. Die arrogante verkrachters en kindermoordenaars. Daarom vlucht hij weg. Dat wilde hij gewoon niet doen. Dat ging tegen zijn principes, om het zo maar te zeggen. Als de Heer hem dan echt niet laat gaan, dan gaat hij met grote tegenzin. Hij heeft eigenlijk geen keus. Ja, ik moet wel. En hij hoopt, Nineveh die grijpt die kans niet aan. Dat gaan ze niet doen. En hij hoopt dat hij getuige is van de woeste wraak van God. Eindelijk. Hij hoopt op verwoeste huizen, op soldaten en burgers in paniek, maar nu in Assyrië. Stapels Assyrische lijken misschien wel. Misschien wel dode Assyrische baby's. Want dat hadden ze verdiend. Die bruten. En eerlijk gezegd, dat was ook zo, denk ik. Dat hadden ze wel verdiend. Ik denk dat Jona ergens hoopt op zoete wraak. Maar de Heer God, die hoopt dat ze toch nog naar hem zullen luisteren. Hij gunt ze een ander leven. Kijk, dat is de gunfactor. Wat hoop jij eigenlijk? Wie begrijp jij nou beter? Jona of God? Steek eens een hand op. Ik zie jullie niet zo heel goed. Dus ik moet even een stapje terug doen, want ik sta in een lamp te kijken. Wie begrijpt Jona beter? Oh, dat is wel niet erg. Ik krijg de hand weer terug. En wie begrijpt God beter? Nou, zijn er duidelijk minder. Dat is lastig, hè? Daar snap je niet zo van. Je denkt, waarom zou God er nou willen? Gun je moordenaars ook een ander leven? Hè? Laat me naar ons verplaatsen. Verkrachters. Ben O.L., daar ging het een tijdje geleden over. Die was voor ontucht met kinderen veroordeeld. Moslimmilities die dood en verderf zaaien. De machthebbers in Noord-Korea, nog eens iets. De moordenaars on Death Row in Amerika. Weet je, Death Row zijn al die cellen op een rij. En er zitten de veroordeelde moordenaars te wachten op hun doodstraf. Soms al 10 jaar. En weet je, er zijn soms sommige van die moordenaars, seriemoordenaars, zijn zo bekend in Amerika. En als die dan eindelijk geëxecuteerd worden, dan Dan organiseren ze een barbecue buiten. Yeah! Geweldig. Super. Opgeruimd staat netjes. Ik dacht, eigenlijk kunnen wij ons het niet echt voorstellen. Maar wij hebben helemaal geen vijanden meer. Hebben wij echte vijanden? Ja, zegt iemand, de Duitsers. Ja. Dat is al 70 jaar geleden. Dat waren onze vijanden niet. Dat zijn de vijanden van jullie grootouders en overgrootouders. De volken van de G. Nou, dat is niet mijn vijand. Jullie vijand ook niet, denk ik. Weet je wat hierover gaat bij Jona? Het gaat hierover, wat gun je je ergste vijand? Stel je die eens voor, heb je die? Ik sprak iemand van mij en zei, oh, die heb ik niet, zou niet weten. Maar zoiets moet je voorstellen. Wat gun je je ergste vijand? Gun je die een ander leven? Of niet? Heb je zoveel geduld met een ander dat je zegt, nou, ik wil je nog wel eens vergeven als je het mij vraagt. En ik wil je nog wel een kans geven. Weet je wel, zoals Jezus dat zei tegen Petrus. Hoe vaak moeten we vergeven? Nou, 7 keer? Nee, 70 maal 7. Wie begrijp je nou beter? De Heere God of Jona? Wat is jouw gunfactor? Wat wil God eigenlijk? Snap je God nou? Hij heeft het toch allemaal gezien? Hij heeft hun arrogantie toch gezien en die verslindende roofzucht en de moordlust en de wreedheid en de stapels lijken in die kindertjes. En de misbruik en de onderdrukking en de slaven en de slavinnen en de gedeporteerden. Vindt God het dan allemaal gewoon goed of zo? Zeker niet. Denk eens terug aan Noach. Er komt binnenkort een speelfilm uit, hè, Noach. God haat het geweld, daar gaat het daarover. Hè? Hij ziet dat wat voor zich. En hij heeft er eens zo'n spijt van gehad dat hij met een alles vernietigende overstroming alle onrecht wegspoelt. Wegvaagt. En daarna zie je als het ware God met zichzelf in gesprek. En dan zegt hij, dat doe ik nooit weer. Dat past niet bij mij. Nooit meer zal ik alles proberen te vernietigen. Ik zal het proberen te veranderen, zolang als ik kan. En dat zie je ook bij zijn zoon, bij de Heer Jezus. Ken je dit verhaal? Dat van die vrouw die betrapt was op overspel en die slepen ze naar hem toe. Nou, kijk eens, dit is toch duidelijk? Nou, die moet dood. Dat was de wet. Dat was echt de wet. En Jezus die dan zegt op een gegeven moment tegen de mensen, en wie van jullie is nou zonder zonde? Laat die maar de eerste steen gooien. Niemand gooit. Die denkt, ja. Ook niet zonde. En dan zegt hij, ik veroordeel jou ook niet. Ga maar weer. Vindt hij het dan wel best? Doe maar. Nee hoor. Zondig niet weer, zegt hij erbij. Maar je krijgt een nieuwe kans. Ga maar. Dat doet God met Nineveh. Ik weet niet of je het goed meegekregen hebt, maar op een gegeven moment die Ninevieten die schrikken. Die schrikken ze naar als ze de boodschap van Jona horen. Zou je niet van ze denken van die arrogante bedweters die iedereen vermoorden. Maar als ze dit horen, schrikken ze. En die schrik op de gezichten, die ziet God. Nog 40 dagen en alles wordt hier verwoest. Dat is de boodschap. Nou, ze trekken oude kleren aan. Ze strooien as op hun hoofd. Ze eten niet meer en ze drinken niet meer. Iedereen heeft berouw. En ze smeken God voor hun leven. Alsjeblieft God, doe dit niet. En God ziet dat. Een kleine opening in dat arrogante panzer van die Assyriërs. God ziet dat. En hij gunt hun die verandering. Hij gunt hun een nieuw begin. En Jona kan het niet opbrengen. Hij wordt kwaad. En hij zegt misschien wel, natuurlijk hebben ze er spijt van. Zou ik ook hebben. Als ik straf krijg, dan heb ik ook spijt. Ze hebben kansen zat gehad. Zoveel ellende, die verdienen dat niet. Dat gun ik ze niet. Je zult zien. Straks is de dreiging weg en ze zijn alles weer vergeten. Weet je wat wrang is? Dat was ook zo. Dit speelde zich nog allemaal af voordat ze Israël veroverden. En het is inderdaad waar dat, zeg maar, 20, 30 jaar later hebben ze Israël met niets ontziende wreedheid veroverd. Opnieuw arrogantie, moord, vernedering, misbruik, stapels lijken. Nou, het hele verhaal. Alsof er niets gebeurd was. Zo was het echt. Het was maar zo'n kleine kans. Er was helemaal niet zoveel verwachting op dat ze zouden veranderen. En toch geeft de Heere hun zo'n kleine kans. Stel je voor dat ze zich toch echt zouden willen veranderen. En je hoort hem dit tegen Jona zeggen. Ook heel geduldig, want hij geeft Jona ook een kans. Zo is hij. Jona, je bent wel kwaad nu, hè? Je bent zo kwaad over die boom, hè? Ja, dat was hij. Het was toch een mazzeltje voor je, Jona. Je had er niks voor gedaan. Van mij, had ik. Dat was mijn inspanning. Zo heb ik ook die Assyriërs geschapen. Jona, doe je ogen open. Dat zijn ook mijn mensen. En ik vind het verschrikkelijk wat ze doen en ik hoop dat ze veranderen. Meer dan 120.000 mensen. En weet je, Jona, de meeste mensen weten niet eens wat ze doen. Het is hun zo voorgedaan en zij doen het na. Zou ik hun dan geen nieuwe kans geven? Kijk, dat is God, hè. God heeft een grote gunfactor. Voor alles, wordt wel eens zo over God gepraat, maar het is niet zo. Voor alles wil God niet straffen. Voor alles wil hij dat het goed komt. Met zoveel mogelijk mensen. En daar heeft hij alles voor over. Dat is jouw gunfactor. Wat hoop jij eigenlijk? Voor, nou, laat ik een paar voorbeelden noemen. Voor de moslimmilities, weet je wel, die Ben Laden-achtige figuren. Wat hoop jij voor Volkert van der G? Wat hoop jij eigenlijk voor jezelf? Ja, jij vindt jezelf wel meevallen. Maar andere mensen om je heen vinden dat misschien helemaal niet. Hoe zou je eigenlijk willen dat God met jou omgaat? Moet hij jou een nieuwe kans geven? Hoe zou je willen dat God naar jou kijkt? Welke gunfactor wens je eigenlijk voor jezelf? Groot of een kleine? Realiseer dat, dat jij het ook nodig hebt. Want als jij het verknalt, dan wil je graag zijn vergeving. Ook als je het niet verdient. Hey, en nou jij op jouw beurt. Wat is jouw gunfactor? Dat is moeilijk, hè? Want je moet iemand iets gunnen wat eigenlijk niet verdiend is. Op wie zou je nou het liefst lijken? Laat ik de vraag anders stellen. Ik zei, wie begrijp je het beste? Maar op wie zou je nou het liefst lijken? Op God of op Jona? Wie zou het liefst op Jona lijken? En wie lijkt er nou het liefst op God? Toch wel, hè? Ik ook. Ik vind het wel lastig. Want hij maakt het wel heel groot voor ons. Dan moet je zelf eens testen. Kijk, dit hebben wij nodig, hè? Daar zit ook het woord gun in. Gods gunst. Hey, wat gun je hem nou? Die Volkert? Toch een nieuwe kans of nooit meer? Wat gun jij misdadige Marokkanen? Laat ik het maar even niet over die anderen hebben. Daar is al genoeg over gezegd, maar misdadige Marokkanen. Hoeveel kansen krijgen ze van jou? Zijn dat net zoveel kansen als God ze geeft? Hé, wat heb je het gezien op Facebook? Die bankrovers die eergisteren doodgeschoten zijn? Zo'n post, 116.000 likes. Heb je het gezien? Kijk, het is natuurlijk hartstikke fout wat ze deden, maar gun je ze dit nou? Super, goed gedaan. Ik gun het die juwelier en zijn vrouw ook niet hoor, want die hebben er vast een groot trauma van. Het is toch verschrikkelijk wat daar gebeurt. Wat gun je je ergste vijand nu het meest? Wat is jouw gunfactor? Magertjes, klein. Schrijf je met een klein lettertje. G. Gun. Beetje. wat jij de ander gunt? Of is het groot, zoals God, hè? Dat is een grote G bij God. Op wie lijk jij nou het meest? En weet je wat God jou gunt? Dat je het meest op hen lijkt. Dat wil hij graag. Amen. Wij gaan zingen over die gunst. Ander woord voor gunst is genade. Genade zo groot. En over wat de Heere ervoor gaf. Want hij gaf Jezus om ons zijn leven te geven. En wij hebben het niet verdiend.